Goedemorgen, broeders en zusters. Ik zou vanmorgen graag het woord van God met u willen openen vanuit Romeinen 8. Romeinen 8, te beginnen bij vers 26. Romeinen 8. Vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Naar de mens gesproken, broeders en zusters, beste vrienden, jonge mensen, heeft mijn vrouw Pasen 2012 op aarde niet meer gehaald. Maar dat is niet iets waar ik om treur. Dat is niet iets waar ik verdrietig om ben. Want Pasen heeft haar gehaald. Voor eeuwig. Voor altoos. Ik vond het zo bijzonder toen we vanmorgen deze dienst begonnen, dat onze broeder begon met de tekst voor te lezen uit Romeinen 8, vers 38, waar staat: want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, en dan komt die hele opsomming, ons, u en mij als gelovigen, kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En ik ken dat rijtje al jarenlang door genade uit mijn hoofd. En pas vanmorgen viel het me voor het eerst op. Het begint met iets waar wij vaak het meest tegenop zien. Het woordje dood. Want daar zijn we vaak als de dood voor. Zo bang. En Paulus zegt tegen al Gods kinderen: wij zijn ervan verzekerd dat niets, maar dan ook niets, ons kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. Eigenlijk zou je als broederraad van deze gemeente iedereen in de gemeente de opdracht moeten geven: leer de komende week Romeinen 8 uit je hoofd. Want dit is zo'n onvoorstelbaar rijk woord van God. In die eerste 8 hoofdstukken wordt door Paulus uitgelegd in welke heerlijke positie u en ik als Gods kinderen gebracht zijn door het volbrachte werk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En ik denk dat u in de gemeenten het ook op de paasmorgen hebt uitgejubeld. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Velen van u zijn ons in dat geloof, in die zekerheid van het geloof, want dat is het eigenlijk. Het is een zeker weten voorgegaan. En ze moedigen ons aan op de geestelijke tribune om inderdaad, zoals dat in de voorzang werd gezegd, ons hoofd gericht te houden op de Heer Jezus Christus en onze reis te vervolgen tot het moment komt dat ons geloof ook overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen. Of het moment, en daar zien we toch naar uit als Maranatha christenen, dat de bazuin klinkt. Nu heb ik vanmorgen een gedeelte met u gelezen. En in die versen 26 tot en met 30, daar staat een tekst in die nogal wat problemen geeft. Ik zal hem u nog een keer voorlezen. Wij weten nu, vers 28, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Ik denk dat dit een van de moeilijke Bijbelteksten is in het woord van God. Dit woord uit Romeinen 8, dat 27ste vers. En het moeilijkheid ligt ook hierin dat we als kinderen van God hier voor ons hebben staan. Wij weten nu. En als de Bijbel spreekt over weten, is het altijd zeker weten. En wat weten wij nu? Dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ik heb in het pastoraat, broeders en zusters, geleerd dat je deze tekst niet te snel moet gaan gebruiken. Als je in een situatie komt waarin je met nood geconfronteerd wordt, met verdriet, met pijn, met moeite, met zorg. En het eerste wat je doet is de Bijbel pakken en zeggen, maar lieve zuster, lieve broeder, fijn hè dat er in de Bijbel staat dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Dan loop je de kans dat mensen zeggen, klap die Bijbel maar dicht. En daar is het gat van de deur. Dan verkondig je een waarheid uit het woord van God. Maar het vraagt van ons altijd de leiding van de Heilige Geest om dat woord op de juiste momenten in levens van mensen in te brengen. Want hier staat nogal wat. En deze tekst laat zich heel makkelijk lezen. Als je leven een hele rustige, kalme levenszee is. Waar geen spoortje van storm te zien is. Waar de zon heerlijk schijnt. En waarin je zo heerlijk kunt voortdobberen op geloof en op vertrouwen. Als je deze tekst nou eens vluchtig leest vanmorgen. Dan lijkt het alsof deze tekst tegen je zegt. Het maakt eigenlijk niet uit wat je meemaakt in je leven. Want God maakt er wel iets moois van. En dan kan ik me zo voorzetten, Sterker nog, ik kom vanmorgen dan naast u zitten. Als u tegen mij zegt, ja, maar broeder Havekamp, de praktijk van mijn leven vertelt me wel iets anders. De praktijk van mijn leven laat me op dit moment zien dat dat eigenlijk beslist zo niet is. Ik ontdek in mijn leven dat God niet alle ellende, moeite, zorg en strijd die er in mijn leven is, omgekeerd heeft tot een briljante zegen, zodat ik alleen nog maar kan jubelen of hem kan aanbidden, zoals ik dat net in het prachtige lied heb gezongen, tot aan die dag. En we zien om ons heen, want daar blijven we vasthoudend voor bidden, dat bijvoorbeeld de christenen in Noord-Korea niet bevrijd zijn, ondanks onze aanhoudende gebeden. En dat hun situatie tot op de dag van vandaag nog niet veranderd is. En kijk eens rond in de gemeente. Voor hoeveel mensen wordt al niet zo lang vasthoudend gebeden? Hoe lang staan hun namen al niet vermeld in de gemeentebladen die we uitgeven? Dan moeten we één ding bedenken. Christenen zijn kinderen van de Vader. En dat betekent dat Vader er altijd voor u en voor mij is. En er komt bij, toen de Heer Jezus heen ging om plaats te bereiden. Toen hij heen ging om voor ons aan de rechterhand van de Vader te bidden en te pleiten met onuitsprekelijke verzuchtingen. Toen heeft hij heel duidelijk laten weten, dat waren praktisch de laatste woorden toen hij opsteeg naar de hemel. Ik laat jullie nooit in de steek. En bedenk één ding, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Maar ondanks het feit dat God een liefdevolle Vader voor je is. Ondanks het feit dat de Heer Jezus heeft gezegd. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding. Hoezo alle dingen meewerken ten goede? Zou die tekst niet een stuk makkelijker zijn geweest? Als Paulus hier had geschreven dat God heel veel dingen doet meewerken ten goede. Zou het niet makkelijker zijn geweest als God hier door de Heilige Geest had laten optekenen dat God sommige dingen doet meewerken ten goede? Maar weet u, en daarom moet je altijd je Bijbel bij je hebben, hier staat iets anders. Hier staat niet sommige, of een paar, of heel veel dingen, maar hier staat alle dingen. Dat is wat. Dat God alle dingen die in ons leven gebeuren, doet meewerken ten goede. Wacht even. Ik moet het iets nauwgezetter lezen. Voor hen die hen lief hebben. Dus de schrift vraagt dat ik onderscheid maak. Dit is een specifiek woord voor kinderen van God. Dit woord wat hier staat geldt voor hen die God lief hebben. Ik ken deze tekst al jaren. Maar ik heb er de afgelopen weken aan getwijfeld. Misschien vond u dat tegen van een voorganger. Van iemand die het woord van God op zondagmorgen mag doorgeven. Maar toen ik zag wat langzaam maar zeker het lichaam van mijn vrouw het liet afweten, gebeurde het op een dag dat ze in brand vloog. Ze streek een lucifer af. Gasaansteker was leeg. En de lucifer die ze van zich afstreek, want zo had ze het de kinderen ook altijd geleerd, die brak, botste tegen de muur, viel in haar duster op die plekje. Ja. En haar duster en haar pyjama vlogen in brand. En ze schreeuwde naar boven: aard, ik sta in de brand. En zo goed als zo kwaad als het ging, door de vlammen gedoofd. Grote brandwonden van boven naar beneden aan de linkerkant van het lichaam. Ik zag haar daar staan, met de angst in de ogen. Want de dubbele knoop kon ze niet loskrijgen. En het spul dat brandde zo snel. Toen ik een dag later aan Anneke vroeg: Anneke, hoe heb je geslapen vannacht? Toen zei ze: heerlijk. Ik heb geslapen als een roos. Ik merkte helemaal niets meer van spanning, ook al moest ze voor de rest elke dag verzorgd worden aan de wond meerdere keren. En in die periode kwam ik dit stukje in de Bijbel weer eens tegen. En ik heb eerlijk gezegd: Heere God, hier snap ik niks van. Ze is toch al zo ziek. En nou dit. Alle dingen. Wat is daar nou het goede van, Heere God? En ze houdt zo van u. Ik worstelde met deze tekst. Ik worstelde met dit schriftgedeelte. Ik keek verwijtend naar boven. En Anneke, die straalde maar. Bij haar was zo'n intense vrede. En ik had zoiets van: Heere God, dat kun je toch niet maken? Ziet u hoe belangrijk het is dat als je in de gemeente naar iemand toe gaat die met dingen in zijn of haar leven zit die je als mens niet kunt rijmen? U zong het net allemaal wel zo dapper. Op een prachtige, mooie nieuwe melodie. Zie, ik vraag u niet waarom. Maar is dat niet vaak gewoon onze worsteling? Moeten we dat niet gewoon tegen elkaar zeggen? Hier loop ik tegenaan. Dit maakt het leven op dit moment moeilijk voor mij. Wat moet je nou toch als gelovige met zo'n tekst? Als je ziet wat je lief en dierbaar is overkomt, of als het je in je eigen leven overkomt, want dan komt het nog dichterbij. God doet alle dingen meewerken ten goede. Wat bedoelt God dan met al die dingen? Bedoelt hij alle dingen in zijn algemeenheid? Of moet je die alle dingen beperken tot de een of andere vorm van lijden? Of bedoelt hij alle dingen in onze zonde en die in het leven van anderen? Ja, de Bijbel probeert ons duidelijk te maken in dit schriftgedeelte. Het gaat om alle dingen die u en ik in het leven van elke dag tegenkomen. Alles wat God daarin toelaat en in toestaat. En wie bekruipt dan niet van tijd tot tijd het gevoel dat die dingen niet meewerken, maar veel eer tegenwerken. En nou zegt Paulus. En Paulus is niet iemand die fluitend door het leven is gegaan. Als u in de tweede Korinthebrief leest, ik dacht dat het hoofdstuk 6 was, dan lees je een opsomming van dat wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. En toen Ananias, die ook niet begreep waarom nou hij juist in Damascus Paulus moest gaan zegenen, de handen op moest leggen en moest zeggen, Paulus, broeder. Toen hij dat heeft gedaan, toen zei God, toen Ananias tegensputterde, deze gaat lijden om Christus wil. En Paulus heeft wat geleden. Dus om maar even een vooroordeel weg te nemen, dit wordt niet opgetekend door iemand die fluitend door het leven is gegaan. Die niks heeft meegemaakt. Maar als je leest wat Paulus zo allemaal voor de kiezer heeft gekregen, dan was het A nog een wonder dat hij leefde en dit zittende in de gevangenis kon schrijven. Maar daarnaast ook dat hij heel duidelijk liet weten. Al die dingen werken in je leven in. De hele puzzel van zonde, van lijden, van vruchteloosheid. Alles wat ons overkomt. En nou komt het. Want het gevaar is zo groot dat een tekst waar je mee worstelt, waar je tegenaan loopt, dat je die alleen maar op zichzelf leest. Maar deze tekst staat in een verband. Want Paulus laat ons weten waarom God toestaat dat er dingen in ons leven, dat er dingen met ons gebeuren, waar we alleen maar vraagtekens achter zetten. En in de volgende regels legt hij uit dat God dat doet, want dat werkt samen een doel uit wat God heeft met u en met mijn leven. Namelijk gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Met andere woorden, niets wat in uw en mijn leven gebeurt is toevallig. Niets staat er buiten. Niets ontsnapt er aan Gods leiding, aan de voorzienigheid van Hem en van zijn besturend vermogen. God weet namelijk wat Hij doet. En zijn almachtige Vaderhand heeft het vermogen alles te besturen, te gebruiken naar zijn vooropgestelde doel. Namelijk dat wij er op een dag zullen uitzien zoals Jezus. Realiseert u zich dat? Als u zingt, en u hebt dat vanmorgen gedaan, alles geef ik u. Weet u wat me in deze weken is opgevallen? Dat heel veel liederen die ik anders altijd mee uitjubel, dat die bijna niet mee kan zingen. Oh, ik geloof de woorden nog met hart en ziel hoor. Maar het is net alsof de geest van God laat zien. Zo diep gaat het nou. Alles geef ik u. En dan ga jij ervaren dat ik die machtige rots ben. Die sterke rots in jouw leven. En dan mag het nog zo gaan stormen. Maar dan laat de kinderen van de kinderkerk, van de zonderschool, die laten je wel weten dat als je levenshuis op de rots gebouwd is, dan staat het vast. Hoe zit het met de beproevingen waar u in uw leven tegenaan loopt? Wat maakt uw leven moeilijk? Ik moet het niet heel eerlijk zeggen. Dat we vaak wel zouden willen dat ze verdwenen. Maar heeft de Heer Jezus dat nou ons beloofd? Zei hij in Johannes 16, vers 33 niet tegen zijn eigen discipelen? En wij zijn dat toch ook? Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in deze wereld. God gebruikt alle moeilijkheden als gelegenheden om u te leren. Ik denk dat ik zo'n 16 jaar samen met broeder Aad van der Zande in Nederland ben opgetrokken. Om mensen te leren, dat was een van de lessen die ik mocht doorgeven. Hoe je moet omgaan om een verlies te verwerken. Toen ik die les aan het schrijven was, kwam ik een moeder tegen. Die zei, jij hebt mijn zoon ook gekend, hè? Ik zei, ja, zuster. Ze zei, mijn zoon is onlangs verongelukt. Zomaar van het ene op het andere moment, 18 jaar overleden. Heb jij ooit gehoord hoe hij over zijn geloof heeft gesproken? Ik zei, ik kan het me helaas niet herinneren. Ze vroeg het aan iedereen. Ze wilde zo graag dat ze van deze of gene zou horen dat hij behouden zou zijn. Ik zei tegen haar, ik ben bezig om een les te schrijven over een verlieslijden. Ze zei, en hoe ga je dat noemen dan? Ik zei, ik denk aan de tekst een verlieslijden en verwerken. Ze vloog me bijna aan. Ze zei, dus jij vindt dat het verlies wat ik geleden heb, dat ik dat moet gaan verwerken? Ze zei, heb je een betere titel? Ze zei, nee. Een week later sprak ik met iemand. Ik denk, ik noem het niet een verlies lijden en verwerken. En we kregen een soortgelijk gesprek. En de persoon in kwestie zei tegen me, zeg alsjeblieft niet dat die les gaat de titel gaat krijgen, een verlies lijden en het een plaats geven. Zo van, daar moet je je verdriet neerzetten. Nou is het wel lang genoeg geweest dat je erover gerouwd hebt. Daarom heet de les tot op de dag van vandaag een verlies lijden. En Anneke en ik hebben de nodige verliezen geleden. Ons eerste kleinkindje in de kerstnacht. Mijn ouders heel jong, heel vroeg. 52, 55. En je probeert vanuit die wetenschap er voor een ander te zijn. Maar ik heb nooit geweten dat als je eigen partner overlijdt, dat je dan in de praktijk moet gaan brengen wat je anderen altijd hebt geleerd. En denk dat je dan eerlijk moet zijn door te beginnen, te bekennen, dat je tegen de Heere God zegt, wat is hier nou toch het goede van? Ziek zijn, nog brandwonden krijgen. Zo jong heen gaan. God zegt, Aad, ik gebruik dit om jou te leren. Broeder, zuster, ik gebruik dit om je te leren. We sturen onze kinderen naar een school en als het goed is, stelt u zich eerst op de hoogte. Wat is het doel van deze school? Wat willen ze nou eigenlijk met hun onderwijs bereiken? Waar moet het uiteindelijk op uitlopen? En God zegt, dit is het lesboek. En je zult ontdekken dat als je dit lesboek gaat lezen, dat het ene hoofdstuk makkelijker is dan het andere. Dat je in het ene hoofdstuk fluitend doorleest en dat je op een ander moment denkt van, ja, maar dit vers. Ik weet nog dat mijn moeder ernstig ziek was en op sterven lag. We hadden voorbeden gevraagd aan de dominee en zondagmorgen zaten we allemaal in de kerk. En toen hij intens had gebeden voor genezing en voor herstel. Toen begon hij te spreken. Ik zal u voorlezen wat de tekst van die morgen was. Jacobus 1, vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, zusters, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Weet u wat ik dacht op die morgen? Ik heb zin om je van de preekstoel af te halen. Hier heb ik toch niet om gevraagd. Maar het is het leven van een christen. God gebruikt u en mijn leven om onze lessen te leren, zodat we gelijkvormig worden aan de Heer Jezus Christus. En als wij in de afgelopen tijd stilgestaan hebben bij het feit dat de Heer Jezus, en daarom hebben we ook weer Goede Vrijdag gevierd, hoewel hij de Zoon van God was, moest lijden, dan kunnen wij verwachten dat ook elk onderdeel in ons levensprogramma daarop afgesteld is. Want hij moest namelijk lijden om gehoorzaamheid te leren. We zullen problemen in ons leven tegen blijven komen, of we nou Jezus volgen of niet. Want dat is allemaal een gevolg van de zondeval. En onze keus is ook niet of we nou wel of geen problemen zullen ontmoeten in het leven. Maar de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren we daarop? En als ik dan terugkijk, dan zie ik dat God in 2 jaar mijn vrouw naast mij gezet heeft. Die nooit veel sprak. Die altijd maar luisterde. Die er gewoon was. Voor iedereen die dat nodig had. En ik kan echt naar waarheid zeggen, 2 jaar lang heeft de ziekte niet ons leven bepaald. Maar ook door de ons omringende, ondersteunende gebeden, ook vanuit deze gemeente, de prachtige kaarten die we ontvingen, was er zo'n diepe vrede van God in haar leven. En zij had de ziekte. En ik keek er wel tegenaan. Maar ik merkte dat ik me elke keer optrok aan de manier waarop zij ermee om kon gaan en mocht gaan. Omdat die vrede van God zo zichtbaar was op haar gezicht. Over een paar maanden hoop ik afscheid te nemen van onze gemeente, die we samen 8 jaar bijna hebben mogen dienen. En ouderen zeggen, broeder Havenkamp, u gaat toch niet weg? Ik zeg, ja, broeder Havenkamp gaat met de FUT. Met de AOW. Maar broeder Havenkamp, hoe moeten we nou zonder u? Het streelt me wel een beetje, hoor. Maar ik zeg heel bewust tegen de mensen, ik mag en ik kan nou verder en ik moet ook verder zonder Anneke. En u gaat verder zonder mij. U moet uw geloofsleven niet bouwen op een voorganger. Want dat is een sterfelijk mens. U moet uw leven bouwen op de rots Jezus Christus. Dat is voor gebeden vanmorgen. Dat we vanmorgen niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. En weet u, toen die discipelen van de berg van de verheerlijking kwamen, en toen ze hadden gezien hoe betrouwbaar het woord van God is, en hoe ze daar twee personen hadden gezien, mensen die zullen sterven en mensen die de dood niet zullen zien, in de persoon van Mozes en in de persoon van Elia. Wat was het eerste wat gebeurde? Ze waren de berg nog niet afgedaald en daar stond al een vader met zijn kind, die de meest gekke dingen deed. En u kunt hier heerlijk en rustig zitten en ik hoop dat dit een gezegende dag voor u wordt. Maar wie weet wat deze week ons gaat brengen. Ja, ja. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Niet de hand van mijn broeder en van mijn zuster. Oh ja, die heeft God ook gegeven hoor. En dank God er maar voor. Voor die broeder, voor die zuster die je elke keer weer bemoedigt. Die als het ware van God een last op zich heeft gekregen om er voor jou gewoon te zijn. En die alleen maar bij je komt zitten en met lege handen en tegen je zegt, ik begrijp jouw moeite en jouw zorg en jouw strijd ook niet. Maar hier, kom met lege handen. Leg je pijn en je verdriet en je moeite en je zorg er maar in. En weet je, als je op dit moment zelf niet kunt bidden, ik breng het voor jou bij de Heer. En als ik nou straks weg ben, hè, dan mag je weten dat er continu 24 uur per dag iemand aan de rechterhand van de Vader voor je bidt en pleit. Met onuitsprekelijke verzuchting. Kunt u zich dat verhaal herinneren? Dat die broers van Jozef al een paar keer naar Egypte waren gegaan en daar het ene spannende verhaal na het andere meemaakten. En toen opeens, toen werd het Jozef te machtig en toen stuurde hij iedereen weg en toen hij iedereen had weggestuurd en alleen overbleef met zijn broers, toen zei hij tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Wat zouden die broers op dat moment gedacht hebben? Nou is het gebeurd. Toch? Nou wordt kwaad met kwaad vergolden. Want wat een mens zaait, dat zal die ook oogsten. En wat zei Jozef toen? Wees maar niet bang. Want wat jullie kwaad gedaan hebben, dat heeft God ten goede gedacht. Nee, ik nodig u niet uit om de komende week in Sliedrecht en omgeving veel kwaad te gaan doen. Begrijp me goed. Maar weet u, wanneer je ziet hoe God dingen in je leven gebruikt om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is als je weer de berg oploopt en het dal achter je laat. Ik heb in de afgelopen jaren met Anneke zoveel gesprekken gevoerd met mensen. En als ik dan tegen ze zei, ik had van de week nog gedaan, met een broeder en een zuster die zo'n moeilijk leven hebben gehad met aangenomen kinderen. Eentje ervan omgekomen op de boerderij onder de tractor. Waar je dagelijks aan herinnerd wordt. En je vraagt, wat zijn in die periodes nou je diepste momenten met God geweest? Dan zeggen ze altijd, toen ik in dat dal zat. Als ik een reis maak in de bergen met mensen. We rijden in het dal, dan zeg ik, kijk eens mensen, wat een hoop gras, hè. Want dan zitten ze me allemaal aan te luisteren van, die heeft zeker van nacht ergens tegen aangelopen of zo. Ze moest kijken, hoe mooi groen, hè? Prachtig, hè? En je hoort ze denken, neem jezelf in de maling. En dan zijn we boven op de berg. En dan zeggen, kijk, wat een hoop gras, hè? Vindt u dat gras ook zo groen als in dal? En 9 van de 10 keer is er een eentje wakker die zegt, nee, in dal is gras veel groener. Waar hebben u en ik de diepe nabijheid van de Heer het diepst geleerd? Dat is in het dal. En wat staat er in het hart van Psalm 23? Zelfs al ga ik door een dal van de schaduwen van de dood. Gistermorgen naar broeder Aad van der Zanden zat te luisteren in het Vierhouten Bos, waar hij studie gaf over Jezus volgen. Jezus volgen heeft gevolgen, dat was het thema. Toen zei hij, er staat, zelfs al ga ik door een dal, en waar je doorgaat, daar kom je weer uit. En toen spraken we daar over en toen zei broeder Vochtelo, die zei, maar er staat niet, zelfs al ga ik door het dal van de dood, maar zelfs al ga ik door het schaduwdal van de dood. Want wij zijn geschapen voor het leven. Want die hij tevoren gekend heeft, hij heeft u en mij uitgeroepen. Vanuit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Om aan het beeld van zijn zoon gelijk te worden. Het goede wat in ons leven gebeurt, maakt ons niet noodzakelijkerwijs gezond of gelukkig. Maar het gaat erom dat je heilig wordt. Dat je meer en meer gaat lijken op je heiland. Dat als mensen een ontmoeting hebben met jou, dat als ze ze morgen op school zien of op je werk zien, of gewoon in je straat of in de winkel, dat ze die vrede van God op je gezicht zien. Dat ze als het ware tegen je zeggen, wat kijk je blij. En dat je dan zegt, ja, want ik heb gisteren in de kerk opnieuw gehoord dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Geloof jij dat? Ja, dat geloof ik. Want ik heb God lief. En dan is de belofte van zijn woord. Tot slot dit. Toen ik daar zo mee worstelde. Heere God, wat is daar nou toch de bedoeling van? Toen kwamen er 2 zusters op bezoek. Van onze vrouwenvereniging in Zaandam, Dorcas. En ze zeiden, Aart Anneke, mogen we een gedicht voorlezen? Ik heb later begrepen dat het een gedicht was van Truus van der Roest. Je moet wat van het evangelie, van het leven met God begrijpen, om zoiets op papier te zetten. Het gedicht begint zo. Je weet wel dat het leven onvoorspelbaar is. En dat je zomaar iets kan overkomen. Waardoor de rust in je bestaan op slag verdwijnt. En elk vertrouwd houvast je wordt ontnomen. Maar doorgaans sta je daar pas werkelijk bij stil, als ook jouw levensweg wordt omgebogen en alles anders gaat dan je ooit had gedacht. Juist dan ontdek je ook je onvermogen om op het plan dat God nog met je leven heeft tot in detail het juiste zicht te krijgen. Omdat zijn veelal ondoorgrondelijk bestuur jouw menselijk begrip blijft overstijgen. Maar als je het aandurft om van dag tot dag zijn wil, hoe moeilijk ook, te accepteren, dan valt er dwars door alle vrees en twijfel heen niet meer zo heel veel te beredeneren. Want dan besef je dat hij jou eens op zijn tijd de zin van zijn beleid zal openbaren. Terwijl hij daarentegen wel in het hier en nu je voelbaar zijn nabijheid laat ervaren. Dat geeft je kracht. En wekt in jou opnieuw de moed om het ondanks alles met zijn trouw te wagen. Pas daardoor leer je het duidelijker dan ooit verstaan. Dat God er voor je zijn wil. Alle dagen. Corrie ten Boom zei ooit, als je naar je leven kijkt, is het net de achterkant van een borduurwerkje. Een en al knopen en draden, het ziet er niet uit. Maar straks ben je bij de Heer. En dan laat hij zien hoe al die verschillende draden en knopen, die hele wirwar, geleid heeft tot iets moois. Ik kan niet wachten dat God me dat laat zien. En om me daarin te troosten, want dat kwam vanmorgen in heel veel liederen door, stuurt God me bijna elke week een heel klein engeltje. Het is een jongetje wat een aantal huizen bij mij vandaan woont in een andere straat. En zijn moeder had gehoord in de Maranatha-samenkomst dat Anneke ernstig ziek was. En hij kwam een keertje samen met zijn moeder. En toen had zijn moeder een bemoedigende kaart geschreven en die gaf ze af. En dat kleine ventje, hij was 6, is vorige week 7 geworden, David heet hij. Dat is inderdaad een klein ventje, als ons nog maar de vraag is of David inderdaad zo klein is als wij vaak denken, want anders zou Saul denk ik hem nooit die wapenrusting hebben aangeboden. Dus dat moet toch ook wel een flinke vent geweest zijn. Maar dat even terzijde. En van David kreeg ik een hartje. Dat hartje was voor mijn vrouw. En dat hartje, dat moest je in lauw water stoppen. En dan werd het een lapje. En toen ik het uitvouwde, toen stond er: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En het viel me op dat Anneke dat aan het eind van haar bed had gehangen. Zodat ze er elke keer wel naar moest kijken. En toen Anneke was overleden, kwam die samen aan de deur met zijn moeder om een condoleantiekaart te brengen. En David had niks in zijn handen. Hij zei: meneer Havekamp, ik heb niks. Maar als u verdrietig bent, moet u me bellen. Dan kom ik. Dan kom ik u helpen en dan kom ik u troosten. Dat is de hulp van God. En dan komt hij elke zaterdagmorgen. En dan zei: ik heb een brood van u van de voedselbank. Hoe die eraan komt, ik weet het niet. Maar hij brengt me brood des levens. En hij laat me zien dat het leven de moeite waard is. Voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Straks zullen we elkaar weer zien. En dan denk ik: Heere God, ik had wel moeite met die tekst. Maar wat is de uitkomst toch mooi geworden. Want het is om gelijkvormig te worden aan het beeld van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Maranatha. Halleluja. Amen. Zo een moment van gebed hebben. Liefdevolle en hemelse Vader, wat u vanmorgen eigenlijk van ons vraagt is: waar ligt ons hart? Gaat ons hart wel welker naar u uit? En Heer, om dat te beproeven, om dat te toetsen. Gebruikt u zoveel dingen in ons leven. Waardoor we naar u worden uitgedreven. Heer, als we kinderen hebben, dan maken we het mee dat we soms ontdekken dat onze kinderen iets hebben, ergens mee zitten. Het moeilijk hebben op een bepaald terrein en daar zo mee kunnen worstelen. Wat is dan heerlijk als ze daarmee naar ons toe komen. En dan gaan we ze troosten. Dan nemen we ze op schoot. En dan zeggen we vooral, waarom ben je daar nou niet eerder mee naar papa of naar mama toegekomen? Dan had papa je kunnen helpen, had mama je kunnen helpen. Dan hadden we je kunnen troosten toen je zo verdrietig was. Dan hadden we die pijn kunnen verzachten. En zo mogen wij vanmorgen hier zitten. En soms zingen we dat zo. Als een kind bij de vader op schoot. Ja, Heer, wij zingen het zo dapper. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Ja, we zullen ontdekken dat het goed is. Want we geloven al sinds jaar en dag dat u nooit laat varen wat uw hand begon in ons leven. En dat u alle dingen, want dat is uw belofte, doet medewerken ten goede. En dat u het plan wat u hebt met ons leven zult uitvoeren tot de dag van Christus Jezus. En ik dank u, Heer, dat in de afscheidsdienst van Anneke, toen de vraag gesteld werd, hoe ga jij om met de zegeningen in je leven die je van God ontvangt? Met condoleren een broeder naar me toe kwam en zei, ik heb in deze dienst een hart aan de Heer gegeven. De dood heeft niet het laatste woord. Het leven, zijn leven in ons en door ons overwint. En maak ons daar uitdelers van. Tot eer en glorie voor uw grote naam. Heer, wilt u dit woord zegenen aan ons aller hart en leven? Voor u zijn we geen nummer. U zegt in uw woord dat u weet waar we wonen. U weet wat onze moeiten en zorgen zijn. En ik bid u of u onze ogen als gemeente daarvoor wilt openen. Want het ook werkelijk zo is dat mensen gaan ontdekken, moet je toch eens kijken. Die broeders en zusters die hier elke zondagmorgen om 9:30 al bij elkaar komen. Wat is dat toch een wonderlijke gemeente. Wat druipt daar de zegen van God vanaf? Moet eens kijken hoe lieflijk het daar is. Die broeders en zusters te samenwonen. Je kunt wel zien, daar gebiedt de Heere zijn zegen. En leven tot in eeuwigheid. En ik dank u voor de broeder en de zuster die volgende week zichtbaar willen maken hier in de gemeente. Dat ze gehoorzaam willen zijn aan u. En Heer, dan zullen ze best van de week de tegenstander tegenkomen. Die zal zeggen dat ze er niet waard zijn. Dat geen goede beslissing is. Hij zal wel 1001 excuses of 1001 dingen aan gaan voeren om ons daarvan af te houden. Maar Heer, u bent overwinnaar. En we mogen gehoorzaam zijn aan u. Want u bent de weg van de gehoorzaamheid gegaan tot de dood aan het kruis. En daarin ligt voor ons leven. Eeuwig leven. Ga zo met ons. En draag ons. Opdat we een heerlijk getuige zijn. Zolang het nog genadetijd is. Maranatha. Halleluja. Amen.